Dag Bert, welkom in de studio.
Hallo, goedemorgen.
We gaan het vandaag hebben over ventilatie. Ventilatie van eventlocaties, een topic dat toch quite hot is in coronatijden. Om te starten, waarom is die ventilatie zo belangrijk?
Ja, eigenlijk is het besef van het belang van ventilatie toegenomen doorheen de pandemie. Je hebt op het algemeen drie transmissieroutes, dus drie manieren om het virus over te dragen. En dat is één via de lucht, maar door op korte afstand. Dus grote druppels die je bijvoorbeeld uitstoot bij niezen of hoesten. Maar ook kleine druppeltjes die je rechtstreeks in iemands gezicht of haar gezicht blaast. Dat is één. Twee, via oppervlakken. Je raakt een oppervlak aan met eventueel besmette handen. En zo kun je het ook overdragen. En de derde is eigenlijk via de zogenaamde aerosolen. Het woord dat we nu allemaal hebben leren kennen. Dat zijn eigenlijk hele kleine druppeltjes die we voortdurend uitademen. En die zo klein zijn dat er heel weinig zwaartekracht op werkt en dat ze eigenlijk heel lang in de lucht kunnen blijven zweven. Mm-hmm. En zo kun je dus eigenlijk iemand besmetten op die 10, 20, 30 meter afstand van jouw staat. En in het begin dachten heel veel virologen en epidemiologen dat die aerosolen geen rol speelden. En zelfs de Wereldgezondheidsorganisatie heeft dat 16 maanden ontkend. Maar er komt steeds meer en meer bewijs van massabesmettingen die aangaven dat eigenlijk... de enige verklaring daarvoor die aerosolroute kon zijn. Als je een jodelconcert hebt van 600 personen, mm-hmm, en er zijn plots achteraf 300 mensen besmet, dat is echt niet omdat die elkaar allemaal innig hebben zitten omhelzen en kussen, omdat ze allemaal van hetzelfde glas hebben gedronken. En dat komt omdat er waarschijnlijk onvoldoende geventileerd was, dat mensen voortdurend hebben aerosolen zitten uitstoten, intensief tijdens dat jodelen, dat die concentratie steeds is gaan toenemen, tot een bepaald moment je een soort van flashover bereikt en dan heel veel mensen efficiënt kunnen besmetten met dat virus.
Ik zie in de media verschijnen dat restaurants en zo verder massaal CO2-meters gaan zetten. Dat is dan gelinkt aan het meten van hoe die dichtheid in die ruimte van die aerosolen is? Of?
Ja, dat is een proxy, eigenlijk inderdaad een indicator. Dat is geen ideaal indicator, want twee personen die evenveel CO2 uitstoten tijdens een bepaalde activiteit, daarbij kan het nog altijd zijn dat één persoon 10 tot 20 keer meer aerosolen uitstoot dan de andere. Maar het is eigenlijk een beetje bij gebrek aan beter. Je kunt die druppeltjes ook gaan meten, maar dat is veel moeilijker. En het probleem is dat de meeste meetapparaten die druppeltjes, speeksel- en slijmdruppeltjes in de lucht willen meten, die kunnen geen onderscheid maken tussen die druppeltjes en vaste deeltjes, typische fijn stof dat door het verkeer wordt uitgestoten en zo verder. Dus als je te maken hebt met een horecazaak waarbij luchtventilatielucht van buiten naar binnen wordt gebracht, dan breng je eigenlijk ook fijn stof naar binnen. Mm-hmm. En dan kan het zijn dat je aerosolmeter zegt, oké, er zijn hier heel veel aerosolen in de lucht, want fijn stof zijn ook aerosolen, terwijl misschien dat niet allemaal speeksel en slijmdruppeltjes zijn. Dus die CO2 is echt niet bij gebrek aan beter. Het is een goede indicatie voor de ventilatie in elk geval. En die 900 ppm die is opgelegd door de federale regering op initiatief van coronacommissaris Pedro Facon. Dat is wel een heel strenge eis, maar ik denk dat die wel te rechtvaardigen is in deze situatie.
Ja. Nu, om die norm te kunnen halen, dat ventileren, hoe doe je dat? Is dat een raam openzetten of is er toch iets meer dan dat nodig?
Ja, in de zomer kan dat. In de zomer kun je inderdaad ramen en deuren ten opzichte van elkaar openzetten. En dan ontstaat over het algemeen wel voldoende ventilatie, tenzij dat allemaal gaat om ramen of deuren in dezelfde gevel. Dus je moet eigenlijk wat we noemen in het vakgebied cross-ventilatie realiseren. Dat wil zeggen dat je bijvoorbeeld ramen moet kunnen openzetten in twee tegenover elkaar gelegen wanden. En dan krijg je goede doorstroming van die ruimte. Maar als je bijvoorbeeld een ruimte hebt, zoals mijn kantoor hier, ik denk dat het 20 vierkante meter is, ik kan hier maar één raam op kip zetten. Als ik hier 3 uur zit, ik alleen, dan zit ik al boven de 1200 ppm. En dus zo snel kan het gaan, en dat geeft ook aan, enkel ramen in één gevel even op kipstand zetten, een klein beetje openzetten, dat is geen ventilatie. Dat is eigenlijk, men noemt dat luchten, verluchten. En verluchten is eigenlijk een fundamenteel verschillend concept dan ventilatie. Verluchten is meestal even en dan hopelijk even heel efficiënt. Dus even alles openzetten, laten doortochten. Maar ventilatie is eigenlijk het inbouwen van een systeem dat ervoor zorgt dat je eigenlijk bijna altijd voldoende verse lucht kunt toevoeren. En vaak is dat een mechanisch ventilatiesysteem, hè, met ventilatoren, met kanalen en dergelijke, dat ervoor zorgt dat ja, die CO2-concentratie en dus hopelijk ook die aerosolenconcentratie, dat die voldoende laag blijven.
Nu, als we naar die evenementensector gaan kijken, heel wat congreslocaties en dat type locaties, die hebben wel dergelijke systemen. De vraag is dan, voldoen die aan die norm, ja dan nee? Dat kan denk ik dan gemeten worden. Je hebt ook heel veel kleinere locaties die vaak geen ventilatiesysteem hebben. Zijn die dan allemaal verplicht om te gaan investeren?
Ja en nee. In de zin dat er is een betere oplossing dan enkel heel intensief te gaan ventileren. He, omdat als je nu kijkt naar de huidige ventilatienormen, die zijn eigenlijk heel erg mild, om niet het woord laks te gebruiken. Dat wil zeggen, er moet maar heel weinig ventilatie voorzien in allerlei ruimtes, ook in vergaderzalen en dergelijke. En dat komt eigenlijk omdat ventilatie altijd een beetje een luxe product is geweest. Het is eigenlijk in onze contraille nooit een kwestie van leven of dood geweest. Ja, nu zit dat wel, bij wijze van spreken. Dus nu zullen die eisen veel hoger moeten zijn. En volgens onze inschattingen zul je factor 6 tot een factor 12 meer moeten gaan ventileren. Dat betekent ten eerste, als je dat wil doen met verse buitenlucht, zeer zware investeringen inderdaad in eventlocaties die bijvoorbeeld zeg maar, wat in oude gebouwen ondergebracht zijn. Soms gaat het over ja, gebouwen die beschermd zijn. Daar mag je zelfs nog niet zomaar een installatie gaan plaatsen. Dus er zijn eigenlijk heel wat problemen en ook heel veel eventlocaties hebben waarschijnlijk een ventilatie die wat aerosolen betreft nog ontoereikend is. Een ander probleem is dat je met zo'n ventilatiesysteem heel veel lucht van buiten naar binnen gaat brengen, met heel hoge frequentie. Dat is in de winter en de lente en de herfst bij ons is dat koude lucht, die ga je moeten opwarmen. Dus eigenlijk ben je ja, voor een groot stuk buitenlucht aan het opwarmen. En dat kost veel energie. Klimaatverandering bestaat ook nog, dus dat zijn we
inderdaad,
dan heel
erg moeten we ook rekening mee houden.
Ja. En daarom heb ik eigenlijk van het begin van de pandemie al vorig jaar gepleit om ventilatie te combineren met luchtreiniging. Dus luchtreiniging is een techniek waarbij je niet de buitenlucht naar binnen brengt, maar waarbij je de binnenlucht inzuigt in een apparaat, de druppeltjes eruit haalt en dan die lucht gereinigd terug in de ruimte blaast. En dat is veel goedkoper, is veel sneller te installeren. Kan ook in ja, beschermde gebouwen, kunstpatrimonium en dergelijke. Bij wijze van spreken, als je dat vandaag bestelt, wordt dat morgen geleverd, stekker en stopcontact in en je bent vertrokken. En dat is een bewezen technologie. We gebruiken dat al decennia in vliegtuigen, in operatiekamers, in ziekenhuizen, in cleanrooms waar microchips worden gemaakt. Ja, mijn pleidooi is matig succesvol geweest. Maar goed, als je ziet dat sommige overheden zelfs ventilatie nog stiefmoederlijk behandelen, ja, dan had ik misschien niet meer moeten verwachten.
Ja, nu, als je zegt zo'n filtertoestel, werkt dat dan met filters? Of is dat met, je hebt tegenwoordig ook toestellen met UV-licht en zo
ja.
verder?
Je hebt heel veel verschillende types. En ik heb, waar ik wel blij mee ben, is dat op een bepaald moment, onder een puls van ja, mijn veelvuldige communicatie over dit onderwerp, dat er wel actie is ondernomen. Ik heb toen gesprekken gehad met een paar politici die mij hebben gebeld, met de coronacommissaris. En er is een ministerieel besluit uitgevaardigd van het ministerie van Volksgezondheid dat aangeeft welke systemen in België gebruikt kunnen, mogen worden voor ja, coronabestrijding. En dat gaat dan inderdaad over filtersystemen, enerzijds, waarbij je inderdaad filters met heel fijne maaswijdte plaatst in dat apparaat. En die halen de druppeltjes eigenlijk, dat haalt de druppeltjes eruit. Dat is net ook hetzelfde wat in vliegtuigen gebeurt, HEPA-filters zijn dat vaak. Maar ook andere systemen. En de eisen aan die systemen zijn in dat ministerieel besluit geregeld. En dat is wel goed en dat is ook belangrijk, omdat er bestaat, zoals bij heel veel producten, ook heel wat rommel op de markt. Er bestaan zelfs producten die schadelijk zijn. En dat geeft dan ja, natuurlijk ook weer reden tot zorg en scepsis bij een aantal personen. Maar ja, je moet eigenlijk voldoen aan die eisen van het ministerieel besluit. Kijk naar gerenommeerde producenten en dan kun je eigenlijk aan zeer lage prijzen, want sommige van die apparaten kosten maar €400, kun je een kleine horecazaak al uitrusten, een kleine vergaderzaal. En we hebben samen met een Nederlandse journalist een begroting gemaakt van wat we zouden moeten doen voor een typische vergaderzaal voor een dertigtal personen. Wat investering is voor een nieuw ventilatiesysteem daar? En dat zat rond de 20.000 euro. Maar met luchtreiniging kun je dat doen voor 1.500 euro. Dus dat is een gigantisch verschil. Mm-hmm. Het gaat ook veel sneller. Hè? Je komt niet in een eindloze rij van wachtende te staan. Maar het is wel zo dat die luchtreinigers halen geen CO2 uit de lucht. En dus je moet altijd een klein beetje ventileren. Maar niet alles met ventilatie doen, want dat wordt, wat het kosten betreft, onbetaalbaar.
Ja, absoluut. Waar in de kranten ook heel wat over te doen is geweest, is airconditionings. Ik heb statements gelezen dat die de situatie zelfs kunnen verergeren. Klopt dat?
Daar heb ik een tweeledig antwoord op. Hè. Ten eerste, wat je moet vermijden, maar dat geldt ook bij ventilatiesystemen op zich, is recirculatie. En dat wil zeggen dat je eigenlijk de lucht uit een ruimte afvoert, die eventueel rijk is aan aerosol en CO2, gaat mengen met verse buitenlucht en dat terug naar binnen gaat blazen. En dat is wat men typisch doet of deed voor de coronacrisis, om ervoor te zorgen dat je niet alleen met verse buitenlucht werkt die je volledig moet gaan opwarmen. Nu, in dit geval ga je natuurlijk druppels mee naar binnen brengen, dus zou je eigenlijk een luchtreinigingssysteem, een filtersysteem daartussen moeten schakelen. Het tweede is de opmerking dat, kijk, als je een airconditioner hebt, die mengt de lucht in de ruimte en die kan de aerosolen van de ene kant naar de andere blazen. En eigenlijk vind ik dat, als ik het mag zeggen, een beetje een idioot argument, omdat je altijd scenario's kan bedenken van goede oplossingen die op een of andere manier met zeer lage waarschijnlijkheid toch een negatief resultaat zouden geven. Wat bedoel ik daarmee? Stel, twee personen staan naast elkaar. De airconditioner blaast in deze richting. Ik adem aerosolen uit. De airconditioner blaast in de richting van de andere persoon. Dan zou je kunnen zeggen van oké, dat is een negatief effect. Maar anderzijds zorgen airconditioners ook voor menging in de lucht. En dat je geen lokale hotspots hebt. Mm-hmm. Dus als je in die hotspot staat, is het veel beter om een airconditioner te laten draaien om menging te genereren. Want dan verdwijnen die hotspots. Dan krijg je meer gelijkmatige verdeling. Dus eigenlijk is dat een argument, zoals ik zei, je kunt altijd wel voor elke oplossing of voor elk systeem of voor elke situatie een paar uitzonderlijke gevallen bedenken waarbij het misschien wat negatiever zal uitvallen. Ik zou er lekker voor mijn airconditioner niet voor afstaan.
Nee, inderdaad. Maar ja, zoals je net aangaf, hè, de oplossing ligt voor de hand. Filters plaatsen en die investering lijkt best mee te vallen. Bert, hartelijk dank voor al je tips in deze uitzending.
Graag gedaan.
En u beste kijker, bedankt voor het kijken en alweer tot volgende week.